Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 110, 1 en 2. Dus heeft de Heer tot mijn en Heere gesproken en uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. 1 en 2 van Psalm 110. Laten wij vanavond samen het vijfde hoofdstuk van de openbaring aan Johannes lezen. Openbaring 5. En als we dit hebben gelezen, zingen we Psalm 149, het eerste vers. Looft, looft en Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. 149, vers 1. We lezen Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog het inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de elk citers en gouden violen zijn de vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: Het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat erin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond nogmaals opslaan de 12e zondag van onze catechismus. Er is nog één gedeelte uit antwoord 31, dat is blijven liggen. We hebben dat overgeslagen in verband met de voorbereidings- en de avondmaalszondag, toen we een paar onderdelen uit antwoord 32 hebben overdacht. Maar ik ga met u nu terug naar het laatste deel van antwoord 31, waar het gaat over het koninklijke ambt van de Heere Jezus. Eerst wordt daar gesproken over het profetische ambt en dan ook over het priesterlijke ambt. Maar tenslotte lezen wij dat Christus ook gezalfd is tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we danken u ervoor dat we vanavond weer in uw huis mogen zijn. En dat u ons nog weer de gelegenheid geeft om hier in alle rust bij elkaar te komen. En dat we ons opnieuw mogen zetten om te gaan luisteren naar wat u ons hebt te zeggen. En gelukkig is er weer een woord van u, Heere. U laat ons niet tevergeefs naar de kerk komen. En we hoeven het in de kerk ook niet te doen met menselijke woorden en menselijke wijsheden. Maar het is een voorrecht dat wij daar rechtstreeks mogen horen wat gij ons te zeggen hebt. En zeker ook vanavond als we met elkaar weer mogen gaan lezen in datgene wat uw woord ons zegt en wat onze catechismus ons uit het woord van u samenvat over de Heere Jezus Christus, de eeuwige koning van zijn kerk. Door u in dat ambt geplaatst, door u met talenten voor de uitoefening van dat ambt ook toegerust, verordineerd en gezalfd en zo ook inderdaad de echte koning, in staat om zijn volk te regeren, in staat om de verworven verlossing niet alleen uit te delen, maar er ook bij te bewaren, in staat om met bevoegdheden van Gods wegen en met alle macht in hemel en op aarde niet alleen zijn kerk te regeren, maar ook de hele wereld, heel het heelal te regeren. De grote koning. Heren, wij bidden van u dat als het over deze dingen gaat, dat u ons vervullen wilt met diepe eerbied. En dat u ons schenken wilt een waarachtig geloof. Een geloof dat hem ziet, dat hem omhelst, maar ook een geloof dat er waarlijk toe brengt om voor hem te buigen en te gehoorzamen. Opdat wij onder de scepter van deze koning waarlijk vrij mogen zijn. O, er is heel veel, Heren, wat we nodig hebben. En van al datgene wat we nodig hebben, bezitten we vanuit onszelf niets. En we zijn ook niet in staat om ons daar maar iets van zelf toe te eigenen en te verwerven. Het zal altijd weer van u moeten komen. Uit uw volheid moeten wij ontvangen, o Heere Jezus, ook genade voor genade. Als het erom gaat dat gij als koning uw kerk regeert door uw woord en geest, dan willen we in het licht van wat we daarvan over gaan overdenken, nu al u bidden, Heere, regeer dan zo ook in ons hart. Regeer dan zo ook in ons leven, met uw woord toegepast door uw Heilige Geest. En wil ons dan zo ook tot uw onderdanen maken en ons tot als gewillige onderdanen ook gedurig in uw wegen doen wandelen. Wat is er veel voor nodig, Heere, om ons daartoe te brengen, om ons daar ook voor in te winnen en om ons daar het ware geluk in te doen zien en beleven. Want we zoeken het van nature bij andere leidslieden en bij andere machten en bij een andere vorst aan wie wij gehoorzaamheid hebben beloofd en gegeven. Heere, win ons dan inderdaad voor u en voor uw dienst in. En trek ons met de koorden van uw goedertierenheid en uw genade. En wil ons zo uw dienst doen zien als een liefdedienst. Want dan zullen we er inderdaad voor ingewonnen worden. Doe ons dan u zien, Heere Jezus, als die almachtige, maar vooral ook als die barmhartige en genadige koning, wiens dienst inderdaad een liefdedienst is. En die zelf ook zoveel gunst en goedheid heeft betoond en nog betoont. Dat het alleszins de moeite waard is om een onderdaan van hem te mogen zijn. Doe ons naar de schoonheid, doe ons naar de rijkdom, de weelde van zien. En win ons hart er zo voor in, o Heere. En als u ons dan genade wilt schenken om de verlossing deelachtig te zijn, wil ons dan ook leren om op u te vertrouwen voor tijd en eeuwigheid. Voor alles wat ons ook nog wedervaren kan, opdat wij bij u schuilen en bij u de toevlucht nemen gedurig weer, om zo ook door u beschut en behouden te worden, dwars door alle wederwaardigheden, strijd en vijandschap heen. Zegen ons zo, Heere, en laat uw woord ook waarlijk ingang mogen vinden in onze harten. Leg gij dan zelf beslag op onze harten, op onze gedachten, ook in het spreken op mond en tong en ook in het luisteren op onze oren. Heere, laat alles met orde, met eerbied geschieden. Laat alles onder beslag van uw woord en van uw geest mogen liggen. En wilt u zo ons bezoeken met uw heil. Wij leven met dat voorrecht, Heere, dat wij ongehinderd keer op keer, zondag aan zondag en ook op bijzondere feestdagen als gemeente mogen samenkomen. En dat herinnert er ons aan dat dat ook niet gewoon is. Zien we om ons heen in deze wereld, dan beseffen we ook dat er landen en streken zijn waar die vrijheid niet eens bestaat. En waar mensen op een andere manier moeten proberen gestalte te geven aan de beleving van hun geloof en van hun godsdienst. Misschien met grote gevaren. Misschien onder allerlei beperkende en maatregelen die het moeilijk maken en die uiteindelijk misschien zelfs zorgen voor een onmogelijkheid om als gemeenten bij elkaar samen te komen. Heren, nu hebt u alle macht in hemel en op aarde en u kunt daar ook voorzien. En u weet ook hoe u voor zulken moet zorgen. Doet u dat, Heren, en betoon het daar in alle dadelijkheid dat gij als de grote koning toch bij de verworven verlossing beschut en behoudt. En wilt u geven, Heere, kon het zijn dat er voor vervolgden en verdrukten nog eens andere tijden zouden mogen aanbreken. Heere, wij bidden van u dat ge gedenken wilt aan degenen in deze wereld die het vanwege hun geloof moeilijk hebben, vanwege hun overtuiging, die daardoor misschien toch ook als minder rangs worden beschouwd en behandeld. We bidden van hen, voor hen, Heere, dat u ze in uw genade wilt staande houden. En we vragen, Heere, dat u geven wilt dat er in deze wereld gerechtigheid zou mogen zijn. Mogen we u bidden om uw barmhartigheid, o God, over allen die lijden, die verdriet hebben, en die vanwege al het lijden dat over hen gekomen is, een weg moeten gaan van beproeving en tegenspoed. Die soms daardoor ook niet eens moed hebben om verder te gaan en ook niet weten hoe ze verder zouden moeten gaan. Want het kan ook gebeuren, Heren, in ons leven dat de moed ons gaat ontbreken. Misschien ook wel de moed om verder te leven. O God, wilt u al die beproefden, wilt u al die geslagenen genadig gedenken en bezoeken. En wilt u daar uw barmhartigheid bewijzen. En laten al de moeiten van het leven niet tot verwijdering van u leiden, maar juist naar u toedrijven om bij u alles te zoeken en te vinden wat we in de wereld en bij mensen en bij onszelf niet kunnen vinden. Want bij u is het wel. Heren, al zijn mensen dan vaak ook moeilijke vertroosters voor elkaar. En al zijn wij vaak ook niet in staat om te zeggen wat gezegd moet worden en te geven wat gegeven moet worden. Maar bij u is de mogelijkheid om met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. en om harten die neergebogen zijn op te richten en om geesten die verslagen zijn te helen. Heere, zie zo in gunst en in ontferming neer op allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Ja, laat dat dan inderdaad ook gebeuren, Heere, dat het hart zich tot u opheft. Gedenk gij in uw gunst aan alle die over ons geplaatst zijn en die geroepen worden om ons te regeren. Wilt u geven dat dat gebeurt niet tegen uw woord in? En voor zover dat mogelijk al wel gebeurt, wilt u daar een keer in brengen? En wilt u de dwaze keus die mensen maken, soms ook bij het maken van wetten of bij het veranderen van verordeningen, wilt u die dwaze keus die mensen maken verijdelen en teniet maken? En wilt gij in uw ontferming niet van ons wijken, al vragen wij ook als volk daar metterdaad om, door onze afkerigheid van u en door onze ongehoorzaamheid aan uw inzettingen. Niettemin, Heere, wees nog met ontferming over ons bewogen en wilt u nog bewerken dat er een keer, een terugkeer tot u zou mogen zijn. Vergeef ons onze zonden, ook ieder van ieder persoonlijk. En wilt u ons wassen en reinigen in uw bloed, o Heere Jezus. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er is, zoals u weet, een extra collecte voor de bouwkas. Dan zingen we met elkaar uit Psalm 2, het derde en het vierde vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht en ik die vorst met zoveel macht bedeelt. 3 en 4 van Psalm 2. vanavond dus met elkaar luisteren naar de boodschap die ons spreekt van het koningschap van de Heere Jezus. Nu hebben we dat in de laatste weken wel een aantal keren eerder gedaan, ook aan de hand van de lijdensprediking. Want in de geschiedenis van het lijden van de Heere Jezus komt het thema van zijn koningschap ook aan de orde. Dat was immers onderdeel van het gesprek van de ondervraging door Pilatus. Zijt gij dan een koning? En toen heeft Jezus erkend, toegegeven dat hij inderdaad een koning is. Alleen hij heeft erbij gezegd dat zijn koninkrijk anders is dan Pilatus misschien zou denken. Anders dan de koninkrijken van deze wereld. En dat koningschap van Christus, dat komt daarna ook nog aan de orde als Pilatus de Joden Jezus laat zien in zijn diepe vernedering met het spotkleed aan en de doornenkroon op het hoofd en de rietstaf in de hand. En als hij dan tot de Joden zegt, zie, uw koning, dat is die nou, jullie koning. En zo spottend heeft hij er ook voor gezorgd dat er een titel, een opschrift boven het kruis van de Heere Jezus geplaatst werd, waar ook dat koningschap weer aan de orde is. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En u weet hoe de Joden zich daaraan geërgerd hebben en hoe ze naar Pilatus gegaan zijn en hoe ze gevraagd hebben of Pilatus dat toch alsjeblieft niet kon veranderen, dat opschrift. En Pilatus zei, nee, dat blijft daar hangen. Dus inderdaad, het koningschap van de Heere Jezus is in het Leidensevangelie ook aan de orde. Maar je moet dan wel zeggen dat van dat koningschap van de heiland niet veel te zien is. Zeker niet zonder geloofsogen. Wie ziet het dan? Dan is hij een man van smarten, dan is hij een worm en geen man, een spot en smaad van mensen met wie de mensen doen wat ze willen. Dan is er van die heerlijkheid niets zichtbaar. Alleen het geloof, het oog des geloofs, ziet in hem Gods gezalfde koning. Maar dan toch nog niet zoals het daarna worden zal. Van het koningschap van Christus is eigenlijk pas heel duidelijk sprake als hij door de dood heen in het leven is gekomen en als hij opgevaren is naar de hemel en als hij aan de rechterhand van zijn vader een plaats heeft ontvangen en als hij daar een naam krijgt boven alle naam, Heere der Heren en Koning der Koningen, en als waar wordt wat Openbaring 5 ons vertelt, dat visioen van de apostel Johannes op Patmos, waarin hij de troon Gods in de hemel ziet, met God op de troon en in de hand van God een boek. Een boek beschreven van binnen en van buiten, maar verzegeld met 7 zegelen. En dan hoort Johannes hoe daar in die troonzaal in de hemel een vraag gesteld wordt. Wie is waardig? Wie is bevoegd? Wie heeft autoriteit om dat boek uit de hand van God aan te nemen en de zegels ervan te verbreken? Het wordt stil in de hemel. En Johannes ziet niemand naar voren komen. Johannes ziet dat boek in de hand van God. Maar er is niemand die aan die vraag kan beantwoorden. Er is niemand die waardig is. En dan staat alles stil. Dan als dat boek niet open kan, als die zegels niet verbroken kunnen worden, dan kan er niet meer geregeerd worden. Dan kan het plan dat God gemaakt heeft, dan kan de raad Gods niet uitgevoerd worden. En Johannes, onder de indruk van die stilte, onder de indruk van de afwezigheid van welke gegadigde ook, breekt in snikken uit. Ik weende zeer, zegt hij, omdat er niemand was waardig genoeg om die boekrol te openen. En dan is er een van de 24 ouderlingen die tot Johannes zegt, ween niet. Want er is er toch één Er is er toch één die overwonnen heeft. En hij noemt hem de leeuw uit de stam van Juda. En als Johannes om zich heen ziet en kijkt in die troonzaal Gods, dan ziet hij geen leeuw. Dan ziet hij een lam. Staande, dat wel. Maar als geslacht, dan kan je het aan dat lam nog zien, dat het dood geweest is. Al staat het dan nu nog en weer. En dan begrijpt Johannes dat de leeuw waar die ouderling van gesproken heeft, dezelfde is als dat lam, dat dood geweest is en nu leeft. En dan ziet hij ook dat dat lam op de troon toetreedt. En dat dat lam de boekrol uit de hand van God ontvangt. En dan hoort hij gejuich in de hemel. Dan wordt de lof van dat lam, van dat leeuw, die leeuwlam bezongen. Dan wordt daar gesproken over, gij hebt overwonnen, gij zijt waardig. En als ze gezongen hebben, hoofdstuk 6 van de Openbaring vertelt ons dat dat lam dan aan het werk gaat. Als het eerste zegel geopend had en toen het tweede zegel geopend had en toen het derde zegel geopend had en zo tot de laatste zegelen toe. En dan gebeuren de dingen. De dingen die erin geschreven staan, ze vinden plaats. De geschiedenis gaat verder. Gods raad wordt vervuld. Gods plannen worden één voor één ontwikkeld en afgewikkeld. En de dingen staan niet meer stil. Maar er wordt geregeerd in de hemel. God heeft het bewind over alle dingen aan zijn Zoon gegeven. Als loon op de arbeid die hij in zijn vernedering heeft verricht. God heeft hem die naam gegeven en die plaats gegeven aan zijn rechterhand. En zo is hij, ik ben bij de woorden van onze catechismus terug, onze eeuwige koning. Openbaring 5 is overigens niet de enige plaats in het woord van God waarin ons over dat koningschap van de Heer Jezus gesproken wordt. Laat ik u, om wat vollediger te zijn, nog een paar plaatsen noemen uit het werk van de apostel Paulus. Allereerst uit de brief aan de Efeziërs, uit hoofdstuk 1. Ik zal u een paar verzen lezen, namelijk de verzen 20 tot en met 22. Dan gaat het over de grote kracht die God gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Je voelt als het ware de apostel worstelen met woorden. En je ziet hem het ene woord op het andere stapelen. En het is er allemaal op gericht om de heerlijkheid en de grootheid en de majesteit van deze koning aan te duiden. En datzelfde zien we de apostel ook doen als wij in 1 Korinthe 15 lezen. Ik denk aan de versen 25 en 26. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Wel, laat het genoeg zijn om ons ervan te overtuigen dat de Bijbel ons zonder enige twijfel leert dat de Heer Jezus inderdaad ook door de Vader verordineerd en door de Heilige Geest gezalfd is tot onze eeuwige koning. Dus niet alleen tot profeet, niet alleen tot hoge priester, maar hij is ook bedeeld met dat derde ambt, het koninklijke ambt. En wat doet hij nu in die hoedanigheid als koning? Wat zijn zijn koninklijke werkzaamheden? Toen het over de profeet ging, werd er één van zijn werkzaamheden als profeet met name uitgelicht, namelijk dat hij ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing heeft geopenbaard en dan nog ook wel volkomen geopenbaard. Dus daar is de arbeid in de verkondiging. Toen het over zijn priesterwerk ging, werden er twee specifieke taken en werkzaamheden van deze priester genoemd. Namelijk, hij heeft ons met zijn enige offerande van zijn lichaam verlost. Hij heeft het offer gebracht. En hij is gedurig bezig om met zijn voorbidding voor zijn volk tussen te treden bij de Vader. Behalve de voorbidding, de offerande, is er ook dus de voorbidding. En als nu de vraag gesteld wordt, en wat doet hij dan als koning? Dan worden er opnieuw twee werkzaamheden genoemd. De eerste plaats, die ons met zijn woord en geest regeert. Dat kun je van een koning verwachten, nietwaar, dat hij regeert. En in de tweede plaats, dat hij ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Dat hij zijn kerk dus ook beveiligt. Dat hij voor zijn kerk zorgt. Laten we ze maar nemen in deze volgorde, zoals we ze hier dus aantreffen. En dan eerst vanavond eerst nadenken over wat dat regeren van Christus inhoudt. Regeren door, zoals hier staat, zijn woord en geest. Als een koning echt over zijn volk regeert, dan kan hij dat in feite alleen maar doen als dat volk ook die koning erkent. En als dat volk ook naar die koning luistert. Het is moeilijk regeren voor een koning als zijn onderdanen in opstand leven. Het is moeilijk regeren over een volk dat dwars is en onwillig is en die koning liever kwijt dan rijk is. Maar als Christus over zijn volk regeert, zeker dan regeert hij over mensen die van zichzelf uit niet anders zijn dan dwarsliggende mensen en opstandige mensen en ongehoorzame mensen. Ze zijn in zichzelf niet anders dan rebellen, opstandelingen. Maar daar doet deze koning wat aan. Hij overwint hen. Die koningspsalm waar we de kerkdienst mee begonnen zijn, de 110e psalm, waar inderdaad ook dat koningschap van Christus bezongen wordt, die koningspsalm die zegt onder andere ook, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Als die koning werkelijk als koning gaat functioneren over het volk dat zijn volk is, dan bewerkt hij dat dat volk ook gewilligheid heeft om hem te erkennen. Dat hij doet, dat zij doen wat hij wil. Dat ze hun opstand opgeven. Dat ze hun wapens neerleggen. En dat is al genade. Dat het zo gezegd kan worden, uw volk zal zeer gewillig zijn. Want zie eens aan, als God aan zijn zoon bevoegdheid geeft om alle dingen te regeren in deze wereld die in het boze ligt, dan weet God en dan weet Christus in welke wereld hij terechtkomt en in welke wereld hij de koningsmacht gaat uitoefenen. En dan zegt het woord van de Heere in Psalm 110 ook, heers in het midden van uw vijanden. En dan kan die koning twee dingen doen. Dan kan hij doen, en die bevoegdheid heeft hij ook, dat vinden we in de tweede psalm waar we ook uitgezongen hebben, dan kan hij doen wat die tweede psalm zegt, die vijanden met zijn ijzeren scepter vermorzelen als pottenbakkersvaatwerk. Dat is zijn bevoegdheid. Anders gezegd, de opstand neerslaan. zodat er van zijn vijanden niets overblijft. Maar deze koning is een genadige koning. En dat neerslaan van zijn vijanden en dat verbrijzelen van zijn tegenstanders, dat zal wel een keer komen. Maar niet terstond. Voordat dat gebeurt, toont deze koning zijn langmoedigheid en zijn goedertierenheid. En voordat hij ze verslaan zal, al degenen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, voordat hij tot die voltrekking van het vonnis overgaat, geeft hij eerst de mogelijkheid om zich toch nog gewillig aan hem te onderwerpen. En geeft hij ze niet alleen maar de mogelijkheid om zich uit eigener beweging aan hem te onderwerpen. Want als dat alles zou zijn wat de koning deed, de mensen gelegenheid geven tot andere gedachten te komen en hun wapens neer te leggen, dan zou nog niemand het doen. Maar behalve dat hij de gelegenheid geeft, zeg het maar anders, behalve dat hij de genadetijd schenkt, geeft hij nog meer. En gaat hij zelf in de harten van die tegenstanders een genadig wonder verrichten door zijn woord en geest. Hoe hij dat dan doet? Nou, neemt u dan maar de illustraties die het woord van God zelf geeft. Laat ik u er twee noemen. Twee die totaal verschillend zijn. Maar die allebei duidelijk spreken van Gods ingrijpen. Gods gewillig makende genade. Er is er één die wel degelijk bij zijn vijanden hoort. En daar twijfelt niemand aan. En daar heeft hij zelf achteraf ook nooit aan getwijfeld dat hij een vijand van God is geweest. En daarom heeft hij zichzelf ook de minste van de apostelen genoemd, die niet waard is om de naam van een apostel te dragen, want hij had de gemeente Gods vervolgd. En de Bijbel typeert dat gedrag van Saulus van Tarse als het gedrag van iemand die dreiging en moord blies, uitademde, zijn wrok, zijn vijandschap tegen al de volgelingen van Jezus Christus, brieste hij uit. En hij kende geen remmen. En hij was niet tevreden met wat hij in Jeruzalem en in Judea bereikt had. En hij rustte niet voordat hij van de hoge priester brieven gekregen had die hem bevoegdheden gaven, zelfs tot in Damascus toe. En hij had maar één voornemen, om ze allemaal uit te roeien, die die gehate naam van Jezus beleden. Totdat Jezus hem tegenkwam. En totdat Jezus niet dat pottenbakkersvat kapot sloeg, maar hem aanraakte met zijn genadige hand en hem in het stof deed buigen. En de vraag in zijn hart deed oprijzen: wie zijt gij, Heere? En toen Jezus gezegd had: ik ben Jezus die gij vervolgt, toen zei hij: gewillig gemaakt. Gewillig gemaakt. Wat wilt gij dat ik doen zal? Zo is die man van een vijand een vriend geworden, van een vervolger een volgeling, van een leeuw een lam. Door woord en geest, geraakt door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, geveld. En door het werk van die geest in de voortgang tot een gelovige gemaakt. En die andere, ja, zoals het bij deze Saulus van Tarse ging, ging het bij haar niet. Totaal anders. Zij viel niet van een paard af. Zij boog niet in het stof op dezelfde manier als deze vervolger. Ze had trouwens een heel andere weg gehad. Ze was onder beslag van het woord gekomen. Ze had iets gevoeld van de waarheid. En die vond ze niet langer bij de heidense goden. Maar die had ze gevonden, althans in beginsel, in het woord. In het woord van Israëls God. En daar ging haar hart naar uit. En vandaar dat ze op de Sabbat, op de morgen van de Sabbat, te vinden is aan de oever van de Gangites. Een riviertje even buiten Filippi, samen met nog een aantal andere vrouwen. Daar ging ze naartoe. Daar zocht ze het. En toen kwam Paulus daar. En toen verkondigde Paulus wat hij overal deed. Jezus, Christus en die gekruisigd. En toen gebeurde het. Je zou zeggen dat de Heilige Geest niet eens door de voordeur kwam. Maar dat hij door de achterdeur binnenging. Heel geleidelijk en heel voorzichtig. En bijna onmerkbaar. Maar de Heere opende haar hart. En zo werd zij gewillig. Zo ontving zij woord en geest, waardoor haar leven veranderd werd. En waardoor ze tot die zaligmaker geleid werd. Waardoor ze met geloof begiftigd werd. En zo is die ruiter op het witte paard maar bezig geweest. En zo is hij nogal maar bezig. Die ruiter zoals Psalm 45 hem tekent. Die zijn pijlen afschiet. Niet om te doden. Wel om de vijandschap te doden. Niet om te vernietigen. Wel om de weerstanden te breken. En die pijlen vuurt hij af. En dan treft de pijl in zo'n hart als dat van Paulus. En dan treft een andere pijl in een hart als dat van Lydia. En dan is er nog weer een andere pijl die treft in het hart van iemand als de stokbewaarder. En nog weer op een andere manier wint de Heere ze in. Soms gebruikt hij daar geweldige dingen bij. Soms moet zelfs de aarde in beweging komen zoals bij die stokbewaarder. Maar soms is het ook als het zuizen van een zachte stilte. Maar ze vallen, één voor één, op het slagveld van Gods vrije genade. En ze leren het allemaal, misschien niet altijd op dezelfde wijze en niet allemaal met dezelfde woorden. Maar ze gaan het toch allemaal zeggen, op de een of andere manier. Heer, en wat nu? Geef me gewonnen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Ik dacht mijn eigen weg te kunnen uitstippelen. Ook op godsdienstengebied. Maar ik moet het aan u overlaten. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel, gemeente, laat ik u dan nu maar tegelijk vragen. Hebt u zo ook al leren buigen? Bent u door dat heilige geweld van het evangelie al gevallen voor deze koning? Heeft hij zo het bewind in uw leven al gekregen? Is hij uw koning? Of zoals de catechismus het zegt, en dan leg ik even nadruk op dat ene woordje, die ons met zijn woord en geest regeert. Dat kun je natuurlijk in een geloofsbelijdenis zo zeggen. Daarom is het ook een geloofsbelijdenis. De belijdenis van alle waarachtige gelovigen. Maar je kunt het niet zomaar zeggen in welke willekeurige groep mensen ook. Want dan moet je wel discrimineren. Onderscheid maken. Want dan is het niet van iedereen waar, dat hij ons met zijn woord en geest regeert. Als dat waar is, is er wat gebeurd in ons leven. En of het nou gegaan is op de wijze van Paulus, of dat het nou gegaan is op de wijze van Lydia, of op nog weer een andere wijze, maar er is wat gebeurd. Er is een moment gekomen dat de Heere ons hart opende. Er is een moment gekomen dat hij ons liet zien. Dat we op de verkeerde weg waren. Dat hij ons liet zien. Dat op die verkeerde weg alleen maar onheil te verwachten is. Er is een moment gekomen dat de Heere ons te sterk werd. Dat de Heere ons ging inwinnen. Dat de Heere onze vijandschap ons verzet. En bij sommige mensen is dat heel duidelijk aanwezig. Maar dat de Heere het gaat breken. Gewillig gemaakt. Gewillig om wat te doen dan. Om met de zonden te breken. Oh, je hebt ze gekoesterd. Sommige zonden in ieder geval gekoesterd. Liefgehad. Gedaan. Met smaak. Met vreugde. Zelfs al was je geweten er niet altijd rustig onder. Je ging er toch iedere keer weer naar terug. En nou gewillig gemaakt om er toch mee te breken. Om er toch vijand van te worden. Gewillig gemaakt ook om je eigen gedachten gevangen te leggen. En niet meer op je eigen werk en je eigen vroomheid en je eigen gerechtigheid en je eigen inzichten te steunen. Want een mens beleeft zijn vijandschap. Leeft zijn vijandschap niet alleen maar uit in ongerechtigheid, maar een andere vorm van vijandschap is ook als wij in eigen gerechtigheid onze weg gaan. En ons niet voegen naar de wil van de Heere. Op een eigen manier proberen onszelf te redden en op te knappen. Maar als de Heere door zijn woord en door zijn geest mensen gewillig maakt, dan maakt hij ze ook gewillig om niet langer op hun eigen manier zalig te willen worden en op hun eigen goede werken te steunen. Gewillig, waartoe dan nog meer? God laat zijn Christus verkondigen. En dan moet een mens het leren om aan die Christus genoeg te hebben. Echt genoeg te hebben. Gewillig gemaakt om alles af te leggen en alles te vergeten. Alles achter ons te laten om hem te mogen gewinnen. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, zegt Paulus. En hij is er geheel gewillig toe gemaakt om op niemand anders meer te steunen en van niemand anders meer iets te verwachten dan van deze zaligmaker. Gewillig gemaakt om, als deze koning het zegt, neemt mijn juk op u. Om het dan ook werkelijk te doen. En het dan ook te ervaren. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Gewillig gemaakt om deze koning in liefde te dienen. En te beleven en het af en toe ook te betuigen. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En zo is de koning bezig om zijn volk te winnen. Om zijn volk te regeren. Om zijn volk gewillig te maken. Om zijn volk aan zich te binden. Wel, laat dat voorlopig genoeg zijn. We gaan over naar dat tweede werk wat hier genoemd wordt. En dat is dat hij ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. En koning, maar dan moet u natuurlijk maar denken aan koningen zoals ze vroeger waren. Wat tegenwoordig nog als koning of als koningin functioneert, dat heeft eigenlijk een heel andere betekenis, een heel andere karakter gekregen dan zoals dat was in de Bijbelse tijden, waar natuurlijk dat Bijbelse spraakgebruik ook op teruggaat. Koningen hadden niet alleen de taak om in dagen van vrede en van rust het volk te regeren, maar als er nou eens andere tijden aanbraken, als de vijanden nou eens de grenzen overstaken, en als er nou eens reële gevaren waren, waardoor het volksbestaan bedreigd werd en waardoor het leven van de onderdanen van die koning groot gevaar liep, Dan was het de taak, dan was het de heilige roeping van de koning om zijn onderdanen te beschermen. En die maatregelen te nemen die tot bescherming en tot bewaring van zijn volk konden dienen. Daar had de koning een prominente taak in. Hij als eerste. Hij niet alleen natuurlijk, hij mocht daar gebruik maken van allerlei middelen, van dienaren, van soldaten, van legers, maar het was zijn verantwoordelijkheid. Hij was als terecht de goede koning was te vergelijken met een herder. En zoals een herder de zorg heeft voor zijn schapen, zo heeft de koning zijn zorg voor zijn onderdanen. Veiligheid. Ook dat moet van de koning komen. En in dat opzicht is de Heer Jezus ook koning. En nog wel zo'n goede koning, dat hij eigenlijk met geen andere koning hier op aarde te vergelijken is. Ook in dat opzicht is het waar wat hij tegen Pilatus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want laat het dan vergeleken kunnen worden, het koningschap waarmee Christus te zijne bewaart en verdedigt en beschermt met dat wat aardse koningen, de beste onder hen doen. Dan nog moet je zeggen dat de macht van die aardse koningen beperkt is. En dat er gevaren zijn waar zij ook geen raad op weten. En dat er omstandigheden zijn waarop zij helaas ook moeten zeggen, hier weet ik geen antwoord op. Maar dat gebeurt bij deze koning niet. Hij zorgt voor al de zijnen. Hij zorgt voor hun veiligheid. Is dat dan nodig? Nou, of het nodig is. Want ik zei het al, de plaats waar hij regeert, de plaats waar hij zijn gemeente vergadert, de plaats waar hij zijn kerk bouwt, dat is de wereld die in het boze ligt. Heers, zo is het gezegd, in het midden van uw vijanden. En die vijanden zijn vijanden. Maar die vijanden zijn net zo goed de vijanden van zijn onderdanen. Dat kon je aan die Paulus zien, voor zijn bekering. Was een vijand van Jezus. Maar daarom ook een vijand van allen die Jezus aanhingen en beleden. En daarom beefden ze, ook in Damascus toen ze hoorden dat hij kwam. En zo zijn er altijd weer vijanden geweest. Vijanden die zich gretig in dienst van de vorst der duisternis hebben gesteld. Vijanden die omdat zij in zijn dienst gesteld hebben, zich in zijn dienst gesteld hebben, zijn wil ook uitvoeren. Zich laten lenen om zijn boze opzet te volbrengen. Vijanden die het op de ondergang van Christus' kerk hebben voorzien. Dat hebben ze daar in Filippi ook onmiddellijk ondervonden. Dat was direct het gevaar dat dreigde. En vijanden van allerlei soorten trouwens ook. Niet alleen maar die met de wapens en met allerlei geweld het volk des Heren bestrijden. Maar soms zijn het ook vijanden die op een hele andere manier te werk gaan. Psalm 72 heeft het dan ook met reden over als hen geweld. Of list bestrijden. Lezen we het niet in Psalm 2? Lezen we het niet dat koningschap van Christus aangevochten wordt? Lezen we het niet dat als gevolg daarvan de vijanden ook briesen tegen het volk des Heren? En wat doet de koning nu? Trekt hij zich terug in machteloosheid? Zijn die vijanden in zijn waarneming zo machtig dat hij er geen raad op weet? Zijn die vijanden zo sterk dat hij helaas moet toegeven, hier weet ik geen raad op, zoals dat met aardse koningen het geval was? Nooit. Hij geeft het nooit op. Hij geeft hen nooit de ruimte die ze claimen. Hij zal altijd voor zijn volk instaan. Hij heeft het beloofd. Beloofd. Hij is toch de herder? Niemand. Niemand, zo garandeert hij zijn schapen, zal mijn schapen uit mijn hand rukken. En ze zullen niet verloren gaan. Want ik geef hun het eeuwige leven. Hij heeft het beloofd, de poorten der hel. Zelfs als dus al de machten van de hel op de been komen. En als Satan al zijn demonen mobiliseert. Dan zullen de poorten der hel, mijn gemeente, niet overweldigen. En of dat nou gebeurt met geweld, of dat nou gebeurt in dagen van vervolging, of dat nou gebeurt via brandstapels of via schavotten of op welke andere gruwelijke manieren men het geprobeerd heeft en nog geprobeerd in de dagen van christenvervolging her en der. Of dat nou gebeurt door valse beschuldigingen en de leugen. Hij staat voor ze in. Nee, hij bewaart ze niet altijd voor de dood. Want er zijn ook heel wat van zijn schapen als slachtschapen gedood. Daar weet de Bijbel ook van. Had de Heere ze dan vergeten? Had de Heere ze dan uit het oog verloren? Die slachtschapen, die kinderen Gods, die standvastig waren gebleven in de uren van de verzoeking en die daarom ter dood verwezen werden, in wie leven de vijanden schijnbaar triomfeerden? Vielen die schapen dan toch uit zijn hand? Hadden de duivelen dan toch kans gezien om ze van hem los te maken? Ach nee, want dwars door de dood heen nam hij hen op in zijn heerlijkheid. Hun bloed, hun tranen en hun lijden was dierbaar in zijn oog. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood, zeker die dood, van zijn gunstgenoten. Dat kun je niet altijd begrijpen, nietwaar, als je het met menselijk verstand probeert te doorgronden. Maar dat was wel de kortste weg voor die slachtschapen om in de eeuwige heerlijkheid te komen. Dat is toch ook waar? De kortste weg naar de heerlijkheid. Zo uit het vuur in de hemel. Zo met het rollen van het hoofd dat van het lichaam gescheiden werd. En dat bonkend over het schavot rolt en misschien eraf rolt ook. Zo uit mijn vlees God aanschouwen. Maar hij heeft ze nooit vergeten. En hij heeft ze bij de verworven verlossing beschut en behouden. En wat er dan ook aan vijandschap en aan weerstand in deze wereld openbaar komt. En hoe de vijanden ook brallen en brullen. En wat er dan ook aan goddeloosheid loskomt. En hoeveel van Gods heilige inzettingen dan ook met voeten vertrapt en vertreden wordt. En hoe brutaal ook de taal van de goddelozen is die van God en van zijn Christus niet willen weten. En hoe openlijk het ook gebeurt dat zijn touwen afgeworpen en zijn banden afgerukt worden. Christus is daardoor geen ogenblik in paniek geraakt. Want hij mag zitten aan de rechterhand van zijn vader. En hij staat niet in angstige spanning op, angstig toekijkend hoe het nou allemaal aflopen zal. Hij zit. En als straks de antichrist komt. En als hij zich in de tempel God zal vertonen als God. En aanbidding vraagt. En als het voor degene die de Heere vrezen dan pas echt moeilijk gaat worden. Omdat ze het teken van het beest niet hebben. En dus ook niet meer kunnen kopen en verkopen. Is hij dan in paniek? Nee. Dan nog maakt hij het waar. Hij zal ze allemaal, klein en groot, stuk voor stuk, bij de verworven verlossing beschutten en bewaren. En hij zal zelfs ook nog de grimmigheid van zijn vijanden opbinden. De woorden van de profeet Jesaja zullen waar blijken te zijn. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie zal ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus? Zal verdrukking dat doen? Zal benauwdheid dat doen? Zullen banden en gevangenschappen dat doen? Zal ziekte dat doen? Zal de dood dat doen? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. En die ons gekocht heeft met zijn bloed. En die ons altijd door bij de verworven verlossing heeft beschut en bewaard. Denk eens aan de jongen van Elisa. In het belegerde Dothan. Syriërs waren gekomen. Ze hadden al een paar keer geprobeerd de koning van Israël gevangen te nemen. En dat was niet gelukt. En ze waren erachter gekomen dat die koning van Israël iedere keer gewaarschuwd werd door die profeet in Israël. En dat als ze dan ergens dachten de hand op die koning te kunnen leggen, hij er net niet meer was. Omdat hij gewaarschuwd was en kon ontkomen. En toen hadden de Syriërs het plan gemaakt, dan moeten we eerst die profeet maar hebben. En ze wisten waar hij was, in Dothan. En toen al niemand er erg in had, hadden ze in de nacht de beleg om Dothan geslagen. Die knecht van Elisa staat 's morgens vroeg op. Die gaat een wandeling over de muur maken. En tot zijn ontzetting ziet hij dat de hele stad ingesloten is met een ijzeren ring van wagens en paarden. En hij zegt tegen zijn meester: wat zullen we doen? En Elisa zegt: maak je geen zorgen. Die met ons zijn meer dan die met hen zijn. Dat begrijpt die jongen niet. Waar zijn ze dan die met ons zijn? En de profeet laat het er niet bij. Hij zegt niet, joh, dat is te moeilijk voor jou. Dat kun je nog niet begrijpen. Maar die profeet zegt, Heere, open zijn ogen. Zodat hij het ook ziet. En God verhoort dat gebed. En die jongen die ziet het. Binnen die ring van vijanden ligt nog een andere ring. Die met ons zijn. Hemelse legermachten. Des Heeren hemelwacht legt zich rondom degene die hem vrezen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op de handen dragen. O God, God, deze koning Christus heeft zoveel machten tot zijn beschikking. Hij kan doen wat hem behaagt. En hij zorgt voor de veiligheid. Gemeente, als dat dan inderdaad het koningschap van Christus is. En als dat, hij dat als koning doet regeren door zijn woord en geest. Beschermen en beschutten bij de verworven verlossing. Dan heb ik een paar vragen aan u. Buigt u al voor hem? Niet. Bent u dan nog een van zijn vijanden? U kunt daar nog overeind staan. U kunt nu ook nog in uw vijandschap tegen hem overeind staan. Maar dat duurt niet lang meer. Want een keer komt de dag dat deze koning gaat doen wat hij van zijn vader mag doen. Die ijzeren scepter gebruiken. En het pottenbakkersvaatwerk in gruizel slaan. Allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Waarom leeft u nog in verzet? Waarom hebt u het nou nog nooit opgegeven? Waarom hebt u het nou nog nooit eens gewonnen gegeven aan de Heere? Heb u wat op hem tegen? Heb u er wat op tegen dat hij nog altijd langmoedig en groot van goede tierenheid is? Hebt u er wat op tegen dat hij u nog altijd met zijn gunsten overlaat? Want dat doet hij. Hebt u er wat op tegen dat hij u zijn evangelie laat verkondigen en dat hij zegt, wend u toch tot mij en word behouden? Wat heb je er nou op tegen? Tegen de goedheid van die koning, tegen zijn barmhartigheid, tegen zijn langmoedigheid. Wat heb je er nou op tegen dat hij erop uit is om uw behoud te zoeken? En om u op de weg van het behoud te brengen. Wat heb u daar nou op tegen? Waarom zou je daar nou niet aan gewonnen geven? Is zijn dienst dan geen liefdedienst? Zouden we dan toch niet eens een keer tot onszelf komen, zoals de verloren zoon tot zichzelf kwam, en tot inzicht komen wat een dwaasheid we begaan hebben, zolang wij ons voor die koning niet buigen. En zolang we nog op eigen wieken proberen te drijven en op onze eigen gang te willen gaan. Lever toch die wapens in. Doe het toch. Erkent u deze koning in uw leven? Mag u daar nou ja op zeggen? Is dat nou inderdaad waar, dat op welke manier dan ook, en daar gaan we nou verder niet op in, en dat zal bij de een, zoals we gezien hebben, toch alweer langs een andere weg gegaan zijn dan bij de ander, en daar meten we elkaar ook niet aan af. Maar dat het toch gebeurd is in uw leven, dat die koning met zijn woord, toegepast door zijn Heilige Geest, u te sterk werd en dat u het gewonnen moest geven. Is het gebeurd dat u gewillig bent geworden en gebogen hebt onder zijn scepter? En dat u het, misschien in alle voorzichtigheid, maar dan toch zonder dat u het kon verzwijgen, zonder dat u het voor de Heere kon verbergen, toch de goede keus gedaan hebt. En dat u, zoals Rut in de tijd gezegd had tegen Naomi, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Uw koning is mijn koning. Wie zo voor hem hebben mogen buigen en wie zo door zijn genade zijn ingewonnen voor zijn liefdedienst, ze zijn veilig. Veilig. Zwak in zichzelf. Oh ja, zwak in zichzelf. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte, de sterkte van de boze namelijk is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Slachtschapen noemt de Heere ze in zijn woord. En als het van die mensen moet komen, dan komt het er niet van. Dan komt er niets van terecht. Daar geeft de schrift ook voorbeelden van. Van mensen die misschien heel sterk stonden. En in het geloof heel sterk konden staan. En die toch op momenten van zwakheden, als het ware van de hoogte helemaal naar beneden rolden. En in de diepte met gebroken armen en benen bleven liggen. Denk eens aan Petrus. Ik ben bereid om met u in de dood te gaan. En hij meende het. Hij meende het. Wat denk je dat de apostel Petrus niet rijkelijk bemoedigd en sterk aan de Heere Jezus verbonden is geweest. Toen de heiland tegen hem zei, Simon, dat heb je niet van jezelf. Dat heeft mijn vader je geopenbaard. Wat een wonder voor Petrus om het nou uit de mond van de Heere Jezus te horen dat hij een gekende van de vader was. Maar je kan met die geestelijke zaken ook de hoogte ingaan en toch te veel op jezelf gaan vertrouwen. En toen meende hij het heus wel, toen hij zei, Heere, ik zal dat nooit doen, u verloochenen, heb ik u veel te lief voor. Maar hij deed het wel. En toen lag hij daar met gebroken armen en benen. Zwak en ellendig. Maar de heiland die al eens eerder bij hem geweest was, zocht hem weer op. Die veranderde niet in zijn trouw. En die zei het niet. Ik ken u niet. Hij raapte hem op, want hij bewaarde en beschutte hem bij de verworven verlossing. Ze zijn veilig. En door de weg van lijden, door de weg van strijden, door de weg van nederlagen, door de weg van vernederingen, door de weg waarin ze zich vaak moeten schamen vanwege hun ontrouw, komen ze er dankzij hem. En meer dan dat, maar daar ga ik nu niet op in, want dat wordt in het volgende gedeelte van onze catechismus, als het over het koningschap van de christen gesproken wordt, er wordt ook nog gesproken dat zij zelf als koningen zullen heersen. Zelfs dat. Dan zegt u, ja, nou weet ik het eigenlijk nog niet. Om nou voor mezelf te zeggen dat ik echt nog steeds geen lust heb om die koning te eren en te erkennen. Dat zou ik toch ook niet willen zeggen. En om nou aan de andere kant te zeggen dat ik hem wel ken en dat hij mijn koning is en dat dat werk van zijn genade in mijn leven geschied is, dat durf ik net zo min. Laat ik u dan deze vraag stellen. Zou u willen dat hij koning over u zou zijn? Zou u dat willen? Alleen u weet niet hoe dat moet. U weet niet hoe dat moet. Mag ik u uit het woord van God vertellen dat deze koning koning is met een speciaal doel? Ik denk aan woorden die we in Handelingen 5 lezen. Handelingen 5. Vers 30 en 31. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan een hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving van zonde. U weet niet hoe het moet. U weet niet hoe een mens gaat buigen. U weet niet hoe het moet als u, om uzelf gewonnen te geven. Hij weet het. Hij is verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Met de bedoeling om nou net te geven wat ons ontbreekt. Bekering. Want zo moet het. En vergeving. Want langs die weg alleen gaat het. Hij weet ons probleem. Hij weet onze onmacht. Hij weet onze afkerigheid. Hij weet onze onmogelijkheden. Hij weet dat het hart van ons op slot zit. Hij weet dat er aandoeningen kunnen zijn en bewegingen in de ziel. En dat we onszelf er toch niet kunnen brengen. Hij weet dat we de zonde niet kunnen loslaten en ermee kunnen breken in eigen kracht. Hij weet dat allemaal. En deze vorst is gekomen om nou net de bekering te geven. Zaligheid ligt in zijn macht. De sleutel van uw hart is in zijn handen. Hij hoeft er maar om te draaien. Vraag toch dat hij het zal doen. Zoveel macht heeft hij, deze vorst en zaligmaker, dat hij het hardste hart kan verbreken. Niet met zijn ijzeren scepter, maar met zijn zondaarsliefde. Zoveel bevoegdheid heeft hij, dat hij de meest onwillige toch gewillig kan maken. En hij heeft niet alleen de macht om het te doen, maar hij heeft ook de gewilligheid om het te doen. En daarom zegt hij: wend u tot mij. Amen. Psalm 72, het 8e vers. Heere, wij danken u ervoor dat u dat evangelie ons hebt laten verkondigen. Het evangelie van de koning der koningen, de eeuwige koning, de koning die alle macht heeft, de koning die de wereld in stand houdt, die de vijanden bedwingt en beteugelt en straks definitief overwint en al de machten van het kwaad uitdelgt, de koning die het volk dat hij heeft lief gehad en bemind, veilig bewaard en beschermd. De koning die zijn onderdanen zelf gewillig maakt. Heren, dat evangelie, en daar moeten we het van hebben. Van zo'n boodschap, van een andere boodschap, daar hoeven we niets van te verwachten. Als het dan toch nog voor een gedeelte, al is het maar voor een heel klein gedeelte aan de mens en aan zijn trouw en aan zijn vroomheid en aan zijn inspanningen wordt toegeschreven, dan is het een verloren zaak, Heren. Maar nu gij het allemaal zelf doet, o Heere Jezus Christus, grote profeet, priester en koning van uw kerk, nu is de weg tot de zaligheid waarlijk open en nu is de zaligheid geen bedenksel, geen droom, maar heerlijke werkelijkheid. Nou is het leven, het echte leven, niet onbereikbaar meer. Voor ons wel, in onze eigen kracht. Wij bereiken het niet, wij halen het niet naar ons toe. Maar als we maar onder de bediening van deze ambtsdrager mogen zijn, Heren. O, wij bidden van u dat we daar inderdaad mogen zijn. Dat gij ons daar brengt, dat gij door uw woord en geest de dingen ook van vanavond wil toepassen aan onze harten. Gedenk ons allen in uw gunst, Heren. En laten wij ook in het verdere van deze week, deze laatste lijdensweek, waarin we vrijdagavond nog een keer open samen te komen om het sterven van de heiland te gedenken, laten wij in deze week toch bijzonder ook bezig mogen zijn met de dingen die eeuwige waarde hebben. En wilt gij door uw Heilige Geest het zo ook in onze harten bewerken, Heren, dat de overdenking van het lijden en van het sterven en straks ook van de opstanding van de Heere Jezus nog tot eeuwige zegen zal mogen zijn. We bidden u, geef ons vrijdagavond een gezegende kerkdienst. Zegen ook de actie van de evangelisatiecommissies die ze gezamenlijk zullen uitvoeren in deze week, Heren, om anderen in ons dorp ook met de blijde boodschap in aanraking te brengen en om zo het zaad te strooien. Laat het vrucht dragen, Heren. Laat het niet allemaal op steenachtige plaatsen vallen, maar geef dat er hier en daar toch ook een goede aarde is en dat het zo vrucht mag dragen tot uw eer. Heren, behoed en bewaar ons voor alles wat verkeerd is en vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 21, het vierde en het vijfde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, en hoe groot en schitterend is zijn eer. Thank you. draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.